Gemeente, we openen de Bijbel in het Oude Testament, Kronieken, 2 Kronieken 7. Vers 1 tot en met 3 en vers 12 tot en met 16. En dan hoop ik nog een stukje in het Nieuwe Testament te lezen. 2 Kronieken 7 vanaf vers 1 gaan we met elkaar lezen. Gods woord. Als nu Salomo voleindigd had te bidden, zo daalde het vuur van de hemel en verteerden het brandoffer en de slachtofferen. En de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. En de priesters konden niet ingaan in het huis van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. En als al de kinderen van Israël dat vuur zagen afdalen en de heerlijkheid van de Heere over het huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter aarde op de vloer en aanbaden en loofden de Heere dat Hij goed is, dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Vers 12. En de Heere verscheen Salomo in de nacht en hij zei tot hem: ik heb uw gebed verhoord en heb mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Zou ik de hemel toesluiten dat er geen regen zij, of zou ik de springkaan gebieden het land te verteren, of zou ik pest onder mijn volk zenden en mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en ze mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkende op het gebed van deze plaats. Want ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid. En mijn ogen en mijn hart zullen daar ten alle dagen zijn. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is in het boek Openbaring. Het derde hoofdstuk, vers 14 tot en met 22. Openbaringen 3, vers 14 tot en met 22. Het is de zevende brief aan Laodicea. Openbaringen 3, vers 14, daar luidt Gods onfeilbaar woord. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicense: dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuigen, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werk, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet, zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt: ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeert u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Gemeente, jongens en meisjes, met de hulp van de Heer en onder inwachting van de Heilige Geest willen we vanavond met elkaar stilstaan bij de woorden 2 Kronieken 7 vers 14, waar Gods woord luidt: en mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Gemeente, jongens en meisjes, vanavond willen we met elkaar over een thema nadenken, een themapreek. En dat is: op welke manier werkt God een herleving in ons leven? Of een opwekking in ons persoonlijke leven. Want opwekking begint altijd bij onszelf. Niet bij de gemeente, niet bij de dominee, bij de ouderling, kan natuurlijk ook. Maar als de vinger van de Heer naar ons gaat wijzen, dan begint herleving en opwekking bij onszelf. Maar dan zal dat gevolg hebben voor het huwelijk, voor het gezin, voor de gemeente. Dus op welke manier werkt de Heer een opwekking en herleving in ons persoonlijk leven en in een gemeente? Gemeente, jongens en meisjes, ik denk dat er geen onderwerp is, geen thema is waarin zoveel verwarring is als over het thema opwekking of herleving. Als ik aan u zou vragen vanavond, zet nou eens op papier of op een papiertje wat volgens u opwekking inhoudt, dan zijn er misschien gelijk weer mensen die daar een negatieve klank bij hebben of een negatieve gedachte over hebben. Die denken misschien aan een bijzondere kerkdienst waarin allerlei spectaculaire dingen gebeuren. Waarin misschien, zoals in Stolwijk ook, gezegd werd dat er een opwekking was in Stolwijk 1,5 jaar geleden. Wat ook in het Reformatorisch Dagblad stond. Dat er genezingen plaatsvinden enzovoort. Maar gemeente, opwekking heeft in principe niets te maken met speciale kerkdiensten of speciale gelegenheden waarin muziek en zangers enzovoort. Nee, dat is opwekking niet. Opwekking wil niets anders zeggen dat God op een hele merkbare wijze ervaren wordt in de kerkdienst. Dat je met elkaar gaat ervaren in de kerkdienst: God is tegenwoordig. Hij spreekt. Ervaart u dat wel eens? Dat God op zo'n tastbare en merkbare wijze in de gemeente is. Dat je met elkaar niet onder Gods woord vandaan kan komen. Dat je met elkaar zegt: er lag beslag. De Heere was in ons midden. En in tijden van opwekking en herleving, dan is dat niet zomaar een kerkdienst of zomaar een ogenblik. Maar dan is daar weken achtereen. Misschien zelfs maanden achtereen is daar een verlangen naar meer van God in de dienst. En meer van Gods geest in ons persoonlijke leven. En dan ga je het aan elkaar proeven en dan ga je het aan elkaar bemerken. God werkt op een bijzondere wijze in de dienst. Zijn tegenwoordigheid wordt ervaren. Zijn geest, het werk van Gods geest, wordt zichtbaar in de harten van mens. Hij overtuigt van zonde, dat in herlevingstijden, en lees de kerkgeschiedenis en de Bijbel er maar op na, maar dat in herlevingstijden de Heere door zijn Heilige Geest het deksel van de beerput afhaalt. En dat je gaat zien waar we nou eigenlijk werkelijk mee bezig zijn. Oh, in die zin, als wij bidden om opwekking en herleving, dan zullen wij ook bidden om het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En dan gaan we zien wat er mis is in ons persoonlijke leven, maar ook in de levens van onze gezinnen en van de gemeente. In die zin is het pijnlijk. Ja, wat gebeurt er in tijden van herleving? Dan zal voor korter of langere tijd de hemel de aarde raken. En dan gaan we met elkaar de realiteit van hemel en hel gevoelen. En dat is wat we nodig hebben. Anno 2006. We hebben Gods geest nodig in onze gemeente. Dat de hemel en de hel een realiteit wordt. Geen verhaaltje. En gemeente, dit raakt mij diep, dit onderwerp. Want er zullen er vanavond zijn die zeggen: ik weet niet waar u het over hebt, het gaat toch goed. De kerk zit vol. De financiën gaan goed. We hebben weer een nieuwe dominee. En dan hebt u het erover dat er genezing nodig is, dat er herleving, dat er opwekking nodig is. En toch, gemeente, hebben we dat nodig, want in de eerste plaats zou ik dit willen zeggen. Hoe komt het dat er zoveel onder ons zijn die zondag in zondag uit naar de kerk kunnen gaan? Die zondag in zondag uit het evangelie van vrije genade horen verkondigen. En dat dominee Klaassen zondag aan zondag het bloed laat druppelen in de gemeente. En we blijven gewoon hetzelfde. We gaan door. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Wel, voor velen is ten diepste God en zijn woord geen realiteit. Want als God realiteit wordt in ons leven, als de Heilige Geest in een zondagshart gaat werken, dan wordt God een realiteit, de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Maar dan gaan wij ook de diepte van onze verlorenheid en zonde zien. En velen van ons ervaren dat niet. Want daarom blijft hun leven jaar in, jaar uit hetzelfde. Dat is wat. Dat is wat. Gods kinderen hier in de gemeente, die zouden daar toch geen ogenblik gerust onder kunnen zijn. Die zouden toch moeten roepen tot de Heer: Heer, kom met uw Heilige Geest en raak al die harten aan. Van al die mensen die zondag in zondag uit naar de kerk komen en gewoon hun gezapige christenleventje, ja, wat is christenleven? Maar hun gezapige leventje voort blijven leven. Beseffend dat ze op reis zijn naar de eeuwige rampzaligheid. Beseffend dat er maar één weg is voor al die mensen wier ogen gesloten blijven, en dat is de hel. En we blijven er zo gewoon om. En in het preken, o aangrijpend, we blijven er gewoon om. O gemeente, ik hoop dat er in ons aller hart een gebed is. Heere, kom met uw Heilige Geest en geef dat vanavond de hemel voor een ogenblik. En niet voor een ogenblik, maar dat het een begin mag zijn van een langere tijd. Maar Heer, dat de hemel de aarde zal raken. En dat we met elkaar zullen zeggen, hier kunnen we niet meer onderuit. Het is God die met ons spreekt. Die mensen die in de kerk zitten, jongens en meisjes, ouderen, die dubbelhartig voort blijven leven, die weten dat ze bekeerd moeten worden. Die weten dat er twee wegen zijn en hun leven verandert niet. En we hebben maar één ding nodig en dat is Gods Geest. En ik sprak pas een predikant. Pas heb ik een preek gehouden over de dubbelhartigheid en ik sprak een predikant en hij zegt, ik heb zondagavond over dezelfde boodschap gepreekt en ik heb gezegd tegen de gemeente, een gemeente zoals Hedel, ik heb gezegd, als u 50 jaar bent en u hebt nog geen duidelijkheid over uw persoonlijke zekerheid van geloof, u hebt nog geen duidelijkheid of u naar de hemel toe gaat, dan mag u zelf wel eens afvragen of het nog ooit zal komen in uw leven. Hoort u wat ik vanavond zeg? U kent toch het gezegde, hoe ouder, hoe kouder. Dat kent u toch? Maar als u nou 50 jaar in de kerk zit en misschien al 3000 preken hebt gehoord en u weet nog steeds niet of u behouden bent. Zo zei die predikant, hij preekt ook hier. Toen heeft hij gezegd, dan mag u zelf afvragen of het nog ooit zal komen in uw leven. Waarom zeg ik dit vanavond? Wel dat u vanavond niet zal rusten. Niet zal rusten voordat u duidelijkheid zal hebben waarheen u reizen zal. De grootste zorg van de vele onbekeerden in de kerk. Die gewoon jaar in jaar uit blijven leven. Maar als God gaat werken door zijn Heilige Geest. Dan gaan Gods kinderen de nood op hun hart gevoelen. En dan gaan ze roepen tot de Heere. En dan gaan ze smeken om die verootmoediging. Dan zullen ze smeken of het volk zich van hun boze wegen zal willen bekeren. En dan gaan er mensen tot bekering komen. Maar gemeente, weet je waarom we opwekking nodig hebben? Wat het grote probleem in de kerk is. We zijn niet bereid. En ik hoop dat u wel daartoe bereid bent. Maar we zijn niet bereid om eerlijk onder ogen te zien wat het probleem is. We zeggen liever met de mensen die bij Jeremia verkeerd hebben. Vrede, vrede, geen gevaar. En dat zegt de gemeente van Laodicea, dat is een voorbeeld van de gemeente van de eindtijd. We hebben aan geen ding gebrek, het gaat toch goed. Maar van de gemeente van Laodicea gold dat de Heer Jezus buiten de deur stond. Geldt dat ook van uw persoonlijke leven? Als kind van de Heer, want kijk, over die tekst is heel veel verwarring uit Openbaringen 3 vers 20. Mensen denken dat het komen tot Christus inhoudt, maar de gemeente van Laodicea, dat is de gemeente van de Heer Jezus, dat gaat er over kinderen van God. Dat is wat. Dat er vanavond, dat u een kind van God kan zijn. Maar dat de Heer Jezus buiten uw levenshuis wordt gehouden en dat de Heer Jezus klopt en zegt, mijn lief kind, doe open, doe open. Waarom ben jij je eigen weg gegaan? Waarom? Ben je zo lauw en zo dubbelhartig en zo gezapig geworden? En dat de Heer vanavond in liefde aan u en aan jou vraagt, maar waarom dien je mij nou? Dien je nou mij voor de mensen om je heen, of is het nou werkelijk om mij te doen? O mijn kind, je bent de springader des levende waters verlaten. En je hebt jezelf bakken uitgehouden. Bakken die geen water bevat. En gemeente, weet wat nou de grootste zorg is van ons gemeente zijn? Dat is, en ook van ons eigen persoonlijke leven. Ik wijs vanavond de vinger ook naar mezelf. Maar we zijn een programma-gerichte gemeente geworden. We zijn gericht op de programma's, het moet allemaal doorgaan. En het gaat toch jaar in jaar uit, gaat het toch zo. Maar weet je wat nou het aangrijpende is, wat een predikant heeft gezegd? 95% van al de activiteiten zullen gewoon doorgaan als Gods geest zich terugtrekt uit de gemeente. Dat is wat. 95% van al onze activiteiten gaat gewoon door, ook als de Heilige Geest niet werkt in onze gemeente. En daarom één ding hebben we nodig. Dat we vanavond allemaal, en ik ga me vanzelf ervan aan bij insluiten, maar dat we ons vanavond verootmoedigen voor de Heer. En u weet dat, of het in uw leven ten diepste een lippengodsdienst is, of dat het nou werkelijk uw hart heeft. Waarom gaat u naar de kerk? Is het u werkelijk te doen om de Heer Jezus? Is het u werkelijk te doen om God dieper te leren kennen? Is het u werkelijk te doen om hier biddend te zitten als kinderen van de Heer, als gelovigen en te bidden voor de onbekeerden in de kerk? En dat je hier vanavond zit of als dat dominee preekt en hij zegt, Heer, gedenk die man, gedenk die vrouw, o wilt u hem vanavond in zijn hart grijpen? Zijn er hier gemeenteleden die anderen als een last op hun ziel meedragen? Hebt u gebed voor gemeenteleden die nog onbekeerd zijn? Hebt u gebed voor de predikant dat die volgegoten mag worden door de Heilige Geest en dat de woorden die zal spreken, dat het de woorden van de levende God zullen zijn? Gemeente. Van de fariseërs gold dat de Heer Jezus zei, te vergeefs eren ze mij. Te vergeefs, dat is wat. Als de Heer vanavond in uw of jouw leven zou komen en zeggen, maar mijn kind, jij eert mij te vergeefs. Want je houdt er allemaal mensen geboden en lering op na, maar het is je niet werkelijk om mij te doen. Het gaat ten diepste allemaal om jezelf. Maar als God door zijn Heilige Geest gaat werken in ons leven, dan gaan we beseffen, het gaat om die persoonlijke gemeenschapsverhouding met Christus. Dat we daarin verdiept mogen worden. Dat wij gevoed mogen worden. Dat we opgebouwd en geworteld mogen worden in de Heer Jezus Christus. En dat daar het gebed in ons hart komt. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? O, wat is daar het gevaar. Dat wij God dienen vanuit ons vlees. Op een godsdienstige wijze in onze kerk. Dat we op een godsdienstige wijze ons vlees strelen in godsdienst en in naar de kerk gaan. Maar dat de Heere vanavond van u of jou of mijn leven zal zeggen. Het is slechts lippengodsdienst. Het gaat alleen maar om de buitenkant. Maar jouw hart is er verre van. En gemeente, als de Heere gaat werken in tijden van herleving en van opwekking. Dan gaat de Heere ons daarin verootmoedigen. En dan kan het vanavond twee kanten opgaan. Er zijn er misschien onder ons die zeggen, nou zo nou komt het allemaal niet. En ze slaan de preek, als het ware. Ja, ze drinken de preek met de koffie weg. Maar er zullen er ook zijn die de Heer mogen kennen. Die zich opnieuw voor de Heer verootmoedigen. En zeggen, Heer, niet die ander is de schuldige. Maar Heer, ik ben de schuldige. Heer, ik zal niet als Eva de schuld op Adam werpen. En zoals Adam weer de schuld op de duivel werpen. Nee, Heer, het is inderdaad waar. Ik ben een kind van de Heer. Die weer zo lauw is geworden. Die weer zo dubbelhartig aan het leven is. Maar weet je wat er al gebeurt in tijden van herleving? En daar lezen we ook iets van in de Kronieken waar we van hebben gelezen. Als God zichzelf gaat openbaren. Als God zichzelf in ons midden gaat openbaren. En Hij gaat laten zien wie Hij is. Wat gebeurt er dan? Wel, dan zal de heerlijkheid van de Heer. En de heiligheid van God. Die zal ons op de knieën brengen. In de verootmoediging. En dat lezen we ook hier in vers 1 tot en met 3. Van 2 Kronieken 7. Dat de heerlijkheid van de Heer het huis vervulde. Zijn heilige, machtige tegenwoordigheid werd ervaren in de tempel. En wat zie je dan? Dan zie je dat de aangezichten zich bewegen naar de aarde. En dat de mensen God gaan aanbidden en gaan loven. En het uitroepen dat God goed is. En dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Als God gaat werken, dan brengt hij ons altijd in de verootmoediging. Niet in de hoogte, maar in de verootmoediging, in de diepte. Dat zien wij met Jesaja, die een indruk kreeg van de heiligheid van God. En het uitroep, wee mij, ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen. Toen God zichzelf openbaarde aan Jesaja, toen ging hij zien dat hij een man van onreine lippen was. Ik weet niet of Jesaja misschien te gemakkelijk met zijn tong sprak, ik weet het niet. Maar als God gaat werken, dan gaat Hij de vinger op de zere plek leggen in ons leven. Dan gaat Hij de vinger op de zere plek leggen. Dan laat Hij ons heel ordentelijk en duidelijk zien wat zonde is in ons leven. Dan kunnen wij niet onder de Heer vandaan. Als God werkt, dan wordt zonde zonde. Want dat is altijd de keerzijde. Als God zichzelf openbaart in zijn heiligheid en in zijn majesteit, dan worden wij ook ons bewust van de diepte van de zon. En deze twee dingen, gemeente, zijn wij kwijt in onze protestantse kerk in Nederland. Wij zijn de doorleving van de heiligheid van God kwijt, jongens en meisjes. De doorleving van de heiligheid van God, van de ernst en de diepte van de zon. We praten wel over zonde, maar het is op zo'n verzachtende manier. Als het gaat over overspel, als een man vreemd gaat of een vrouw vreemd gaat, dan gaan we op een verzachtende manier spreken en zeggen we, ja, het is eigenlijk wel te begrijpen ook, je moest die vrouw eens kennen. Of je moest die man eens kennen. Nou, dan zal je ook niet zo gepraat hebben als je nu praat. We gaan de zonde vergoeilijken. En als er iemand worstelt met bepaalde verslaving of boezemzonde. Of iemand worstelt met een slecht humeur. En dan gaan we het allemaal gaan we het vergoeilijken. En dan zeggen we, ja maar kijk. Die problemen in zijn leven hebben allemaal te maken met zijn opvoeding. En met dit en met zus en met zo. En zo praten we op een verzachtende manier over de zon. En we komen daar niet meer uit. Lieve vrienden, dat zonde ten diepste rebellie is tegen de levende God. En dat alle misstanden die we om ons heen zien, ook hier in de gemeente en in ons eigen leven, dat dat alles te maken heeft met onze bewuste opstand tegen de levende God. En als Gods kinderen worden geconfronteerd met hun gezapige leven en met hun dubbelhartige leven, dan zijn er zoveel kinderen van God die gelijk een woordje klaar hebben en zeggen, ja maar kijk, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Het is niks en het wordt nooit niks. En zo leven we lekker door. Maar als God gaat werken, dan wordt zonde zonde. En dan gaan we de binnenkamer zoeken, dan krijgen we berouw over de zonde. En dan gaan we ons niet verschuilen achter allerlei teksten om de zonde in ons leven goed te praten. Nee, dan is het ten diepste, kind van de Heere vandaag. U of jij die al zo lang worstelt in uw leven met bepaalde zonden. En zo vaak probeert allerlei teksten te vinden om lekker door te blijven leven. Maar als zonde zonde wordt, dan ga ik mij verootmoedigen voor de Heere. En dan ga ik erkennen, Heere, ten diepste wil ik niet dat u Heer over mijn leven bent. Dan bent u eerlijk. Dan bent u eerlijk, dan ben jij eerlijk. Dat je ten diepste vanavond zegt, ik ben niet bereid om de Heere waarlijk Heere te laten zijn in mijn leven. Zeg het dan eerlijk, ten diepste wil ik met mijn eigen ik nog blijven zitten op de troon van mijn hart. En ik ben niet bereid om daarvan af te gaan. En ik ben niet bereid om de Heilige Geest de heerschappij te geven die Hij toekomt. En als u zegt van waar staat het dan in de Bijbel, dan moet u vanavond maar eens biddend Romeinen 6 lezen. En in Romeinen 6 staat zo duidelijk beschreven, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dan staat op meerdere plaatsen in Romeinen 6, staat dat beschreven. Vers 18, en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. Dus de kinderen van de Heere, die zijn geen baas meer van hun eigen leven. De Heere is met eerbied gesproken de absolute baas van ons leven geworden. En Hij krijgt de plaats, Hij behoort de plaats te krijgen die Hij toekomt. En dat is dat Hij het voor het zeggen heeft. En wat is nou persoonlijke herleving? Persoonlijke herleving. Persoonlijke herleving is dat wij ons vanavond met David in Psalm 51 gaan verootmoedigen en gaan zeggen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. En kwaad gedaan wat in die heilige ogen. Heere, hoe verschrikkelijk is het als ik als kind van de Heere inderdaad dat gezapige christenleven leid. Dat ik gewoon mensen hier in de kerk verloren kan laten gaan zonder één traan erom te laten. Dat is persoonlijke herleving. Dat de Heere mij een last gaat geven, dat de Heere mij laat zien. Dat ik niet werkeloos mag blijven, maar dat ik mijn leven geef aan Hem. Ten nutte van het lichaam van Christus. Zoals de catechismus dat beschrijft. Ja, wat is herleving? Er staat in ons tekstwoord, en mijn volk over de welke mijn naam genoemd wordt. Mijn volk. Dat duidt dus op een persoonlijke gemeenschapsverhouding. Mijn volk, zegt de Heer. Dus wat is ten diepste herleving? Herleving is dat Gods kinderen opnieuw gaan beseffen wie zij zijn in het licht van Gods woord. En dat ze moeten erkennen, het is te kort. Het is niet tot eer van de Heer. Zoals dominee Pieters pas schreef in het Reformatorisch Dagblad achterop. Misschien heb je het gelezen over het boekje van dominee Molenaar. Maar dat hij zegt, Ik ben tot de conclusie gekomen toen ik dat boekje las van dominee Molenaar over de doop met de Heilige Geest, dat het armoedige christenleven wat ik geleefd heb, dat dat onder de maat is, dat dat de goedkeuring des Heeren niet kan verdragen. Er is meer. Er is meer bij de Heer te verkrijgen. Want als ik een gearriveerdheid heb, en er zijn zoveel mensen die gearriveerd zijn, die denken, ik ben bekeerd, ik mag weten dat ik een kind van de Heer ben, het is goed. En zo leven jaar in jaar uit voort. Maar als er herleving komt, als de Heer met zijn Heilige Geest gaat overtuigen, dan ga ik ervaren dat die gearriveerdheid, dat dat de dood is. Dat ik een voortdurende herleving nodig heb, zoals er geschreven staat in Efeze 5 vers 18. Word voortdurend vervuld met de Geest. Word voortdurend vervuld. Dus herleving, gemeente, jongens en meisjes, herleving en opwekking, dat begint in de eerste plaats bij Gods kinderen vanavond. Niet bij de wereld. Niet bij degene die vanavond de Heer niet kennen. En vergeet niet dat als God gaat werken in leven, dan zullen de onbekeerden tot bekering komen. Dan zullen daar ook krachtdadige bekeringen tot God zijn. Maar zoals een van de oudvaders zegt, opwekking, dat is Gods soevereine daad. Gods soevereine daad, hoor. Het is Gods geest die de sluizen van de hemel opent. En die in zijn grote genade zijn kinderen rijkelijk zegent. Oh, wat een wonder is dat. Als Gods kinderen rijk gezegend worden. Dat ze in de woordverkondiging gevoed worden. En dat ze verlangen krijgen naar meer van de Heer. Maar er zal door Gods kinderen heen die stroom van levend water doorvloeien naar de ongelovigen toe. Dat is herleving. Gods kinderen die worden gevoed, die krijgen voedsel, die worden rijk gezegend, omdat de Heer de sluizen van de hemel opent en daardoor worden de ongelovigen bereikt. En zoals een andere oudvader het zegt, opwekking, dat is het herontwaken van de gelovigen in de kerk en niet van ongeredde zondaar. Opwekking en herleving is dat Gods kinderen gaan beseffen hoe aangrijpend is dat het grootste gedeelte van de kerk onder een geestelijke bedekking leeft en met gesloten ogen gewoon doorleeft. En dat we daar niet meer mee verder kunnen leven. En dat de Heer ons bewogenheid gaat geven om die ander op te zoeken, te vermanen en te bewegen om zonder uitstel tot Christus te vluchten. Om aan die levensboom te schudden. Zodat mensen het niet makkelijk meer hebben. En niet meer zomaar door kunnen leven. Gemeente. En als de Heere gaat werken dan. Ik heb het al gezegd. Dan begint dat bij onszelf. Er is zo snel het gevaar. Dat we gaan kijken naar anderen. En zeggen ja, maar als nou is. Als nou de kerkenraad is. Of als nou de dominee is zus. En als dat nou is. Maar als de Heere gaat werken. Dan gaat de vinger naar mezelf wijzen. Zoals met die ene dominee. Misschien kent u dat voorbeeld wel. Van die dominee tijdens de herleving in Wales in 1904, 1905. En die dominee die wilde ook graag herleving en opwekking hebben in zijn gemeente. Maar hij dacht allemaal dat het lag aan de gemeenteleden. Hij dacht allemaal dat het lag aan de ander. Totdat hij op een gegeven moment bij een predikant kwam en zegt, dominee, dat volk van mij dat wil niet luisteren. Die mensen willen niet luisteren. Ze zijn zo onbekeerlijk. Wat is daarvan de oorzaak? En toen zei die dominee, die zegt, als jij herleving wil hebben in je gemeente, dan kan dat, maar dan wil ik het als volgt doen. Hij zegt, dan heb je hier, en dan gaf hij een klein bordkrijtje, en zegt hij, neem dat bordkrijtje maar mee naar huis. Ga maar op je studeerkamer zitten, tekent daar in de studeerkamer op de grond een cirkel. En ga in die cirkel zitten en zeg dan tegen de Heere, Heere, ik verlang opwekking, maar begin in deze cirkel. Heere, begin bij mij. En gemeente, toen kwam de Heer. En toen ging de Heer overtuigen van zonde. Maar toen ging de vinger naar die dominee zelf wijzen.
En toen ging die dominee zien dat het zijn hoogmoed was. En dat het zijn ikgerichtheid was. En dat het zijn jaloezie was. En dat het zijn hardheid was die uiteindelijk de gemeente liet zoals die was. En toen de Heer hem aanraakte in die cirkel. En toen de Heer hem overtuigde van zon. En reinigde en vervulde met de Heilige Geest. O, toen kwam daar naar leving in zijn gemeente. Gemeente, als de Heer gaat werken vanavond in uw of jouw leven, dan krijgt dat gevolgen voor u en jouw omgeving. Zoals ik vorige week tijdens een jongere samenkomst hoorde, toen een jongen zei, toen mijn moeder een aantal maanden geleden het hart gegrepen werd tijdens een kerkdienst, toen veranderde ons hele huisgezin. Dan gaan onze kinderen gaan het bemerken. Onze familieleden gaan het bemerken, want ze gaan ervaren dat wij weer ernst raken, ernst maken met datgene waar de Heere ons toe roept. O, ik hoop dat de Heere zo ons vanavond allemaal overtuigt van datgene wat er tussen ons en de Heere instaat. En dat doet de Heere vanavond niet om u depressief te maken, maar de Heere is God, Hij is een heilig God en zijn gemeente is een bruidsgemeente. En Hij verlangt ernaar dat zijn bruidsgemeente toegewijd leeft. Maar hoe komt het, gemeente, dat er zo weinig mensen in onze omgeving tot bekering komen? O, dat komt omdat ik zo lauw en zo gezapig ben, omdat er geen kracht van me uitgaat. Want dit is een van de oorzaken dat de krachteloosheid waarvan geschreven staat in 2 Timotheus 3 vers 5. Dat in de laatste der dagen er een gedaante van Gods zaligheid zal zijn, maar de kracht van dezelfde hebben zij verloochend. En echt, ik geloof dat het naar het woord is dat dit de grote zorg wordt in onze protestantse kerk in Nederland. Het ontbreekt ons aan kracht. We zijn krachteloos. We zijn krachteloos om te getuigen naar de wereld om ons heen. En dat is niet het begin. We zijn ten diepste al krachteloos om zonde te overwinnen. Heel veel kinderen van God die blijven in de zonde voortleven. Waarom? Omdat ze geen kracht hebben, geen innerlijke kracht om de zonde weg te doen uit hun leven. Omdat ze niet verstaan dat de Heilige Geest gegeven is om ons krachtig bij te staan. Die innerlijke vernieuwing waar de Dordtse leerregels van spreekt. Dat onze genegenheden, onze wil, dat alles in ons veranderd wordt. Zodat wij daadwerkelijk ook een ander leven gaan leiden, zoals de Puritijnen dat hebben beschreven. Hoe komt dat, gemeent? Dat het ons aan kracht ontbreekt. Hoe komt dat het ons ontbreekt om ons af te keren van onze boze weeg? Hoe komt het dat we in onze gezinnen de kracht missen om onze kinderen achter het MSN-programma vandaan te halen? En te zeggen, maar mijn kind, kan je dan 4 uur achter elkaar de meest grote onzin uitkramen voor dat programma naar je vriend? Nee, als ouders staan we er gewoon naar te kijken en we laten onze kinderen het gewoon doen. Het ontbreekt ons aan kracht. Het ontbreekt ons aan kracht om tegen onze kinderen te zeggen, zet nou dat rare televisieprogramma eens uit en ga nou toch eens wat nuttigs doen. We blijven gewoon doorgaan. Het ontbreekt ons aan kracht om in de naam van God naar onze kinderen op te treden en zeggen, nou is het afgelopen. Weet je waarom? Omdat onze kinderen nog voldoende dingen hebben om ons aan te wijzen. En zeggen, ja, maar want ik maak het mee in mijn pastoraat. Ja, ik mag van mijn ouders geen DVD kijken, maar s'avonds gaat bij ons gaat het gedaantje open. Mijn vader zit zelf een Rambo film te kijken. Het ontbreekt ons aan kracht om daadwerkelijk een ander leven te leiden. Om de zonde weg te doen uit ons midden, uit de gemeente, uit onze gezin, uit onze huwelijk. En er kunnen twee dingen aan de grondslag liggen. Of het is onkunde. Dat we gewoon niet anders weten. Dat wij, laat maar zeggen, daar elkaar onvoldoende op wijzen. Of, en dat zal veel aangrijpender zijn. Of, wij zijn ten diepste niet wederom geboren. Als de Dordtse leerregels zeggen dat als God ons wederbaart, dan is dat een grotere kracht als waarmee God de aarde heeft geschapen. En in Efeze 2 staat beschreven dat met dezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt, met diezelfde kracht, zegt Efeze 2, worden dode zondaren levend gemaakt. O, zal het dan aan een kracht ontbreken om de zonde uit ons leven weg te doen? U kent toch die uitdrukking wel van het gezelschapsleven? Dat wij minder zonde gaan doen en groter zondaar worden? Dat betekent, ik ga mijzelf steeds dieper leren kennen in het aangezicht van de levende en heilige God. En ik ga het ervaren dat het niet die zonden zijn die concreet, ja tuurlijk dat ook. Dat het tussen mij en de Heer in staat, maar dat het ten diepste mijn eigen ik is. Mijn hoogmoed, mijn jaloezie, mijn ikgerichtheid. Maar dat betekent niet dat wij in de zonde door blijven leven. Als wij de Nieuwtestamentische brieven bekijken, lees alle evangelische vermaningen maar. Maar Paulus zegt zo voortdurend, ik vermaan u broeders, dat gij God zalig en toegewijd leeft. Ik vermaan u, ik vermaan u, ik vermaan u. Maar het ontbreekt ons aan kracht om de zonde te overwinnen. O, en hij is de wijnstok en ik ben de rank. En het is waar, zonder hem kan ik niks doen. Maar is uw hart verlangend en uitziende naar de kracht van de Heilige Geest? Is uw hart uitziende naar die vervulling dat u uitroept? O Heere, ik mis de kracht, maar wilt u uw opstandingskracht in mij openbaren? En dat is ten diepste eigenlijk herleving, persoonlijke herleving. Persoonlijke herleving is niets anders dan dat het kruis van Christus gaat werken in mijn leven. Dat mijn eigen ik al meer en meer door Christus gekruisigd, met Christus gekruisigd is, dat ik dat gaat zien. En zoals de catechismus dat beschrijft, dat ik steeds meer sterf. Die oude Adam afsterft. En dat nieuwe leven uit God geboren opstaat. Dat Christus opstandingsleven in mij hier diep aan de binnenkant van mijn hart geopenbaard wordt. Kruis en opstanding moeten we altijd bij elkaar houden. Gods kinderen gaan dieper verstaan wat het betekent om samen met Christus gekruisigd te zijn en het uit te roepen. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Verstaat u dat vandaag? Ik leef niet meer. Ik ben gestorven en ik reken mezelf als met Christus gestorven. Maar Christus, o, hij leeft in mij, in de kracht van zijn opstanding. En Gods kinderen kunnen eigenlijk niet zonder dat leven. Het is niet één keer dat wij persoonlijke herleving ervaren in ons leven, maar het is ten diepste een voortdurende herleving. Een voortdurende persoonlijke herleving. Zoals er staat in Efeze 5 vers 18. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En kijk het thuis maar eens na in de concordantie, maar er staat in de grondtekst, staat er eigenlijk, wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Dus ik zeg het maar eens even heel populair vandaag, maar die levensstijl, dat is geen optie. Het is geen optie om zo nu en dan een keer met de Heilige Geest vervuld te leven. Nee, dat is een voortdurende levensstijl. Het is, de Heere wil ten diepste ons voortdurend vervullen met zijn Heilige Geest. En die vervulling met de Heilige Geest, die gaat niet zonder reiniging, zonder verootmoediging, zonder bekering, zonder het aangezicht zoeken van de levende God. En stel je nou eens voor, laat ik het vanavond eens zo duidelijk maken. Stel je nou voor dat dit glas met water, dat het helemaal vol zit met zand en met smerigheid en met vuil en met steen. Nou, als dat glas vol is met smerigheid en met vuilheid, dan kan daar geen helder, klaar water in komen. Maar naarmate dat gereinigd wordt en dat vuil en dat zand en die stenen eruit weg worden gehaald, naar die mate kan een glas vervuld worden met water, vol worden van water. En zo is het dan geestelijk precies hetzelfde. De vervulling met de Heilige Geest, dat is geen goedkope genade zoals we tegenwoordig in heel veel kringen hebben. Even de hand opleggen en u bent met de Heilige Geest vervuld. Nee, de vervulling met de Heilige Geest heeft alles te maken met die voortdurende bekering van onze boze wegen. En dat voortdurend aangezicht zoeken van de Heer en die verootmoediging. Dan gaat de Heer ons reinigen en dan gaat hij ons van zonde overtuigen. En daarom zei ze vroeger ook op het gezelschapsleven, hoe dichter bij de Heer, hoe nauwer het wordt. En gemeend, dat zijn we kwijt. En als we dat zeggen, dan zeggen we, ja, maar het was vroeger en het is allemaal waar. Het was ook vroeger, we leven nu anno 2006. Maar het is wel een gouden regel. Hoe dichter bij de Heer, hoe nauwer het wordt. Dan kunnen we niet meer zomaar met de zonde blijven leven. Maar omdat nou eenmaal de kerkelijke situatie soms zo is, dat we zeggen, ja, nou eenmaal is het zo en wat doen we met z'n allen? We leggen het hoofd erbij neer en we zeggen, nou ja, vooruit, dat is nou eenmaal de situatie. Dat is nou eenmaal de tijdgeest, het kan niet anders. Maar gemeente, er is meer en God wil dat werk. We hebben gezongen op Psalm 85, zult gij ons niet uit de dood herleven doen? O, al is het dan misschien nou nog zo donker en al is de benauwdheid nog zo groot, maar wij geloven toch in de levende God. We geloven toch in een God die nog leeft en die juist in de diepste dieptepunt, in het zondigste dieptepunt, dat hij een genadig keerpunt wil geven. En hoe doet de Heer dat? Wel, dat begint ermee onder zijn volk, onder zijn kinderen. En die gaan zich verootmoedigen. Wat betekent dat verootmoediging? Wel, ze gaan hun knieën buigen. Ze gaan eerlijk worden voor de Heer. Dat we vanavond niet naar anderen gaan wijzen. En niet dat lauwe leven goedkeuren. Maar dat we vanavond ons verootmoedigen. Door de knieën gaan zeggen, Heer, het is waar. Ik laat inderdaad geen enkele traan over die onbekeerde medereizigers. Heer, het gaat uiteindelijk. En geef er nou geen vrome draai, maar wees nou eerlijk vanavond. Dat je, het gaat inderdaad zo aan mij voorbij. Dat er nog zoveel mensen zijn die de Heere niet kennen. Gemeente, geen herleving zonder gebed en zonder verootmoediging. Zonder door de knieën te gaan en te erkennen, Heere, ik ben niet op mijn plaats. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw heilige oog. En dan ook geen herleving zonder zondebeleid. Want wat wil de Heer nou vanavond eigenlijk ook werken? Wel dat wij eerlijk voor God onze zonde gaan beleiden. Zoals David zegt in Psalm 32. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En dat je als jongelui vanavond eerlijk gaat zeggen, het is waar. Ik zit hele avonden te gapen achter mijn pc en achter mijn internetpagina's. En ik zit heel de avond zit ik te MSN'en en het is inderdaad, het is zo leeg. Het is zo hol. Je hebt er uiteindelijk niks aan. En mag je daar niet MSN'en, dan gaat het nou vanavond niet over. Tuurlijk als je wil, dan gaat het niet om. Het gaat erom dat wij, hoe besteden wij onze tijd? Waar besteden wij onze aandacht aan? En David werd zich bewust van zonde. En als de Heere gaat werken, dan gaat hij ons bewust maken van de meest kleine zonde in ons leven. En dan gaan we die zonde beleiden. Ook tegenover elkaar. Een man tegenover een vrouw en een vrouw tegenover haar man. Kinderen ten opzichte van hun ouders. Ouders ten opzichte van hun kinderen. En dan zeg je niet als ouders van ja, maar het zijn mijn kinderen. Maar dan ga je terug naar je kinderen en zeg je sorry. Maar ik heb het zo vaak gedaan met een hart en een ongevoelig hart. Met een ongevoelig hart. En met zonder bewogenheid. Maar dan wil de Heer ook bekering in ons leven teweeg brengen. Dan ga je roepen tot de Heer. En zegt, Heer, geef mij kracht. Geef mij genade, Heer. Om de zonde weg te doen. Heer, geef mij kracht om van mijn boze wegen af te keren. Oh, dan ga ik ernst maken met de zonde. En gemeente, dit was ten diepste de boodschap in herlevingstijd. En als de Heer werkt in gemeentes en ik kan daar voorbeelden van geven. Ik kom nou zomaar één voorbeeld in me op, maar van dominee C.B. Holland, misschien wel eens van gehoord, in Driesem. Nog geen 50 jaar geleden, toen God daar op zo'n kennelijke wijze werkte, dat er in korte tijd tientallen mensen tot bekering kwamen. Hij schrijft ervan in zijn boek. Dus herleving is nou niet iets spectaculairs wat gelijk zich uit moet strekken tot Nederland. Maar als God in een gemeente gaat werken, dan zullen anderen dat gaan weten. Want er komen daar opmerkelijke bekeringen. Dan werkt de Heer op een kennelijke wijze. Maar de grote herleving die er in Europa is geweest in 1904 en 1905. Dat is een tijd geweest waarin heel Wales zich voor de Heer verootmoedigde. En dat het nationale elftal ontbonden moest worden, omdat de voetbalspelers niet langer in de voetbal door konden leven. En de boodschap, dat was een scherpe boodschap van zonde en genade. En de Heer gebruikte daar een jonge man voor. Een jonge predikant van 27 jaar. Iemand die net kon kijken, zouden we zeggen. Maar die werd door God gebruikt. En wat was zijn boodschap? Wel, zijn boodschap was dat. Vier punten, dat kan u nalezen, dat kwam vaak terug in zijn preken. Maar er was alle bewuste zonde uit het verleden. En in het heden moeten voor de Heer in berouw en verootmoediging beleden worden. En er mag geen compromis gesloten worden met de zonde. En als de Heilige Geest u van een enige zonde overtuigt, dan moet u daar ernst mee maken. Want er mag geen wolk van zonde zijn tussen u en tussen God, zoals er in Jesaja 59 vers 1 en 2 staat beschreven. En dat wil de Heer vanavond ook in uw leven. Dat u eerlijk wordt met al datgene waar de Heer u van overtuigt. En dat je voor de Heer verootmoedigt en zegt: Heere, het is zonde. U zegt het in uw woord en daarom beleid ik het u. Maar het tweede was dat er geen onvergevingsgezindheid mag zijn naar elkaar toe. En wat gebeurt dat ook vaak op een dorp? Dat er zoveel mensen zijn die in onvergevingsgezindheid met elkaar leven. Die ruzie hebben met elkaar en die elke zondag samen in de kerk zitten. Misschien wel broers die elkaar niet meer aan kunnen kijken. Maar als de Heer gaat werken, dan ga ik terug naar mijn man of ook naar mijn broer of naar mijn zus. En dan ga ik niet met die vinger wijzen naar de ander, maar dan begint het hier bij mezelf. En dat hoor je heel vaak ook in het pastoraat, als daar oneenigheid is in de familie. Maar hij is weggegaan en hij moet ook zelf weer terugkeren. Hij moet het voor mij beleiden. Maar zoals ik al zei, als de Heer gaat werken, gaat de vinger naar mezelf wijzen. En dan ga ik me verootmoedigen. Al heb die ander dan nog zoveel fout gedaan. Maar dan ga ik door de knieën en dan ga ik zeggen: Heere, vergeef het mij. Want het is inderdaad ook mijn hoogmoed. En dan ga ik in gebrokenheid terug naar die ander. En dan zal die ander daar iets van merken. Het derde wat hij zei, Ivan Roberts, ook in zijn boodschap was, dat wij opgeroepen worden om onmiddellijk de Heilige Geest te gehoorzamen. Onmiddellijke gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Als de Heer u vanavond overtuigt van hele kleine of grote zonden in uw leven, dan wil de Heer niet dat u daarin door blijft leven. Maar dan zegt de Heer: ik wil dat je mij gehoorzaamt. Dat je je bekeert van je boze weg. Want gemeente, zonder die bekering geen genezing en geen herleving. En het derde wat hij zei, of het vierde, sorry, wat hij zei was: getuig vrijmoedig van de Heer Jezus op uw werk, buiten je werk en in de kerk en buiten de kerk, op alle plaatsen waar de Heer je gesteld heeft. Getuig vrijmoedig van de hoop die in je is. Laat het niet zo nu en dan een keer zijn, maar laat het je hele levensstijl zijn om te getuigen van de hoop die in je is. En eigenlijk staat dat hier ook in dit gedeelte. Dat als wij ons verootmoedigen en bidden, Gods aangezicht zoeken, ons bekeren van onze boze wegen. En mij luisteren, dat zal de zegen zijn. Dan zal Hij uit de hemel horen. Zal Hij de zonde vergeven en hun land genezen. Uit de hemel horen. Als je de context van deze geschiedenis of van deze gebeurtenis leest, dan lezen wij hier over een gesloten hemel. Geen regen. Niets is onheilspellender voor een boer dan geen regen der. Als een boer maandenlang geen regen heeft, dat is aangrijpend voor zijn land. Een gesloten hemel. Eigenlijk is dat eigenlijk Gods oordeel. Geestelijk gezien. Als wij te maken hebben met een gesloten hemel, dan is dat Gods oordeel over de kerk en over de gemeente. En laten we dan niet zeggen, kijk, tuurlijk werkt de Heer in het verborgene. En natuurlijk werkt de Heer ook in de stilte, dat is waar. En toch ben ik ervan overtuigd dat als Gods geest werkt, dan kan dat niet in het verborgen blijven. De Bijbel zegt dat ook. En we kunnen niet een kaars onder een korenmaat steken, dat kan niet. Dat blijft niet verborgen. Als God in je leven gaat werken, dan zullen anderen dat gaan opmerken. Dan komen daar bekeringen. En waar zijn de bekeringen? En als ik dan vanavond vraag waar de bekeringen zijn om ons heen. En we moeten zeggen inderdaad, het is zo spaarzamelijk. Het is zo hier een en daar een. Als je zegt het is waar. Je hoort inderdaad zo weinig van krachtdadige bekeringen tot God. En krachtdadig, daar bedoel ik mee. Dat mensen tot de vrijmoedigheid komen, tot het inzicht komen. Ik behoor de Heere toe en ik verlang ernaar om voor Hem te leven. Dan is de vraag, hoe komt dat dan? Wil jij die vraag dan eens eerlijk onder ogen zien? Hoe komt dat dan? En moeten we dan niet met elkaar zeggen, ja, het is inderdaad Gods oordeel over de kerk. Maar gemeente, als de Heer een bezoek van de hemel brengt, dan zullen wij opnieuw een levende bewustheid krijgen van God. En dan zal God ons horen. Dan zal hij de hemel openen. Dan zal hij vanuit de hemel horen. Wat gaat er dan gebeuren? Wel, dan zal het kruis en dan zal het persoon van de Heer Jezus, die zal het weer centraal komen te staan. En dan zal de boodschap van het kruis wonderen gaan doen in levens van mensen. Als Gods woord tot leven komt en belangrijke doctrines tot leven komen, dan zijn het geen dorre, leerstellige. Dan is het geen dorre, leerstellige theologie, maar dan is het levende theologie. Toen Maarten Luther als een gezant van Gods wegen mocht gaan preken, toen werd de rechtvaardiging van de goddelozen een levende theologie. En toen kwam de kerk tot leven. Toen ging alle gezapigheid ging weg. En de Romeinse kerk die stond te schudderen op een grondvest. Maar dan komt ook Gods werk tot leven. En dan gaat de Heere hier evangelisten en zendelingen uitstoten. Dan kan het niet anders zijn dat mensen in vuur en vlam voor de Heere komen te staan. En dan zullen ze uitgaan in Brabant. En dan zullen ze anderen gaan helpen. Ik zeg het maar wat er nou in mijn hart opkomt. Maar dan zullen ze evangelist Piet Pols en Vechel en Uden gaan helpen om daar de anderen uit te reiken. Nu staat hij vaak alleen. Hij zegt, Arjen, ik heb niemand die me helpt. Ik ben koster, ik ben predikant, ik ben bij alles tegelijk. Maar dan zullen we hier vlakbij, zullen we anderen gaan helpen om het evangelie door te geven aan de mensen hier in Brabant. Want er zijn hier zoveel mensen die de Heer niet kennen. En dan hoeven ze niet allemaal evangelisten te worden, want dan mogen de stil in de landen, die mogen thuis de knieën. Die gaan op de knieën en die gaan bidden voor het evangelisatiewerk. En die gaan bidden om die geopende hemel. En die gaan bidden of het land genezen mag worden of Brabant genezen mag worden. Maar dan komt Gods werk tot leven. Omdat de Heer uit de hemel hoort. En dan zal er evangelisatie en zending zullen een warm hart toegedragen worden. En dan staat er ook, en dat is het wonder, gemeente. En dan zal hij ook de zonde vergeven. O, wij hebben een gaarne vergevend God. En dat wil ik vanavond ook benadrukken. Het is vanavond een boodschap misschien van zonde en van vermaning. Maar het is vanavond niet een boodschap van vermaning om u depressief te maken. Maar ik hoop dat de preek van vanavond u tot verootmoediging brengt. En dat u vanavond mag weten dat er een gaarne vergevend God is die u vanavond als het ware met open armen wil ontmoeten. En die vanavond zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Niet om de gemeente hier te verlaten, maar hij staat aan de deur van de gemeente om te kloppen, om binnen te komen en avondmaal te houden. Dat ziet op zijn gemeenschap om om godsdienst een levende realiteit te laten zijn. Een levende realiteit van brandende harten, zoals de Nieuwtestamentische gemeente. Ze waren dagelijks volhardende in gebed en in de woordbediening. Maar we hebben vanavond een gaarne vergevend God, die vanavond ernaar verlangt om onze zonden te vergeven in de weg van verootmoediging en bekering. En dan staat er ook nog, dan zal de Heere ook een land genezen. Dus geen genezing, gemeente, geen herleving, persoonlijk niet. En gemeentelijk niet en landelijk niet, als wij ons bekeren. Als wij ons verootmoedigen voor God. Geen bekering, geen genezing, geen herleving, geen opwekking, zonder gebed, zonder verootmoediging en zonder bekering. En ik heb het al gezegd, er zijn eigenlijk geen betere woorden ook, hè, om te symboliseren van de nood die er is als het gaat over droogte, hongersnood en pest. Wat hier staat beschreven, dan is dat ook wat we soms waarnemen in de gezinnen, in de huwelijken, in de kerk. Zo dodig. Kerken in Brabant, waar de vrijzinnigheid wordt gepreekt, waarvan we vandaag hoorden dat het boeddhisme gewoon verkondigd wordt in de kerk als meditatietechniek. Om dat te integreren in het christendom. O gemeente, als kerk, als protestantse kerk zijn we zo ver weg van de Heere afgeweken. En het oordeel begint van het huis van God, begint in mijn leven, omdat ik niet op mijn plaats ben. O, dat de preek van vanavond ons zal verootmoedigen. En dat het vanavond een steen mag zijn in de vijver, te midden van uw en jouw omgeving. En dat de preek van vanavond ons zal verootmoedigen. En zal zeggen, Heere, kom met uw Heilige Geest. Heere, doe ons land herleef. Doe onze gemeente herleef. Ja, Heere, doe mij herleven. Begin bij mij. O, de Heere werken dat in ons aller leven. Opdat wij met elkaar die heerlijkheid en majesteit van de Heere mogen ervaren. Want het gaat om Hem. Gemeente, ik wil het ook nogmaals benadrukken. Herleving en opwekking, het gaat niet om onszelf, omdat wij het dan zo goed hebben. Maar daarin wordt Gods naam verheerlijkt. En daarvan hebben we gezongen, ik heb Psalm 74. Herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. O, dat het zo mag zijn, Heere, gedenk aan uw grote naam. Want een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd, Heere. Het gaat om u. Het gaat om uw eer en het gaat om uw naam. Omdat hier in Nederland Willem van Oranje is geweest en die een verbond heeft gesloten met God, Nederland en Oranje. Dat we zullen zeggen, Heer, het gaat om uw verbond. Om dat verbond, wat van geen wankelen weet. O Heere, beschouw er denk, uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Amen.